Goedendag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Afterpark Lounge. Mijn naam is Jaffet en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega Marvin.
Ja, daar zijn we weer. Dat lang geleden.
Goed, we hebben een tijdje terug een begin gemaakt aan onze serie over Horror Nights in Europa Park.
Ja, de geschiedenis daarvan.
Ja, vorige keer was inderdaad deel 1 en dan vandaag deel 2.
Ja, en dat doen wij niet alleen, want daar hebben we natuurlijk daarvoor een specialist in geschakeld.
Ja, daar is hij weer. Dennis van Scherpelt.
Goedemiddag.
Hi. Goedemiddag, jongen. Fijn dat je weer aangeschoven bent.
Ja, altijd lachen.
Ja, zeker. Hey Dennis, we hebben het de vorige keer natuurlijk al gehad over de Terenzi Horror Nights, die Mark Terenzi is en natuurlijk Bill McCoy.
Het hele ontstaan daarvan.
Wij gaan deze keer weer daarmee verder. Mm-hmm. En we beginnen daar in 2010, hè?
Ja.
Tweede jaar op de plek van de Fernsehallen.
De Terenzi Horror Nights van 2010, die waren eigenlijk in het tijdsplan van 1 oktober tot 24 oktober op vrijdag, zaterdag en zondag. Uiteraard van 8 uur tot 12 uur middernacht.
Een half uurtje later qua begin.
Ja, zeker. Ten opzichte van de Horror Nights. En vanaf 29 oktober tot 7 november was het eigenlijk dagelijks rond die tijd.
Altijd een hele mooie periode om te gaan, zeg maar, die vanaf 7 november. Want op dat moment was alle Halloween hier in Nederland gestopt.
Mm-hmm.
En kon je nog net Halloween in Europa Park meepakken.
Dus dat was ook zo op die manier jouw planning, zeg maar?
Meestal wel. Heel af en toe nog wel eens het eerste weekend dat je bij de persconferentie gaat kijken.
Ja.
En dan het laatste weekend gewoon lekker relaxed.
En dus, laten we even door de mazes heen gaan. Die in 2010 eigenlijk geopend werden. Als eerste de museum. En daar laat een ghost hunter bezoekers het museum ontdekken. En gevallen van afgelopen jaren gaat hij ontdekken. Die hij natuurlijk waarschijnlijk vindt. Paranormale gevallen. Ze zijn natuurlijk bijzonder trots dat museum op de Necronicon. En dat is eigenlijk het boek der doden. Hè, als ik het wel heb uit de horror scene. Maar er is een boosaardige clown genaamd Chins. En die heb jij natuurlijk al even in de vorige aflevering aangehaald. Als
character clown van Traumatica samen met Smiles.
Precies. En die heeft dat boek in handen gekregen. En die gaat natuurlijk met een verschrikkelijke vloek. Brengt hij tot leven. De hele expositie zelfs. Ja, dus waarbij dus ook alle horrorpersonages vanuit de afgelopen Terenzi Horror Nights 3 jaar. Angst en horror gaan veroorzaken.
Lijkt een beetje op Night at the Museum.
Ja.
daar kan je hem eigenlijk wel het beste mee vergelijken.
Ja, is het een beetje daarop gebaseerd wel?
Maar wat heel tof was, je krijgt hier zo'n spookjager. Die ontving je ook echt bij de balie, bij de ingang weer. Met zo'n microfoontje, met een klein boxje. Die neem je mee langs eigenlijk allerlei props van de afgelopen jaren van de Horror Nights. En daarmee herken je dus weer dingen uit het hotel, dingen uit Van de Hunter, dingen uit het asylum. En al die dingen komen dan weer terug in dit huis. Dus het was eigenlijk een soort samenvatting huis van de afgelopen jaren. Maar de sfeer was wel erg goed. En Chins werd wat groter geïntroduceerd in die show. In die maze eigenlijk.
Dus dat is echt dat hij wat meer in de spotlights komt te staan.
Dat hij ook echt een naam kreeg.
Okay.
Daarvoor was het wel een clown, was het wel een karakter. Maar niemand wist hoe hij eigenlijk heette.
En hoe kwam hij zeg maar terug in het spookhuis? Althans in de maze?
Hij had in het begin echt gewoon dat in de pre-show alsof hij dat boek bij je wegstal.
Mm-hmm.
Alsof hij dat boek te pakken had. En daardoor kwam je hem steeds tegen.
Vet, apart.
Ja.
Ja, was echt wel weer een, ik denk een van de laatste huizen die op deze manier gebouwd was toen bij Traumatica. Met die pre-story en met het verhaal. En ook weer het paradestukje van die editie. Waar je merkte dat alle andere huizen net wat minder liefde kregen, had dit weer het huis waar alle tijd, alle decor, alle props naartoe ging.
Ja, dus eigenlijk zeg maar de focus was van, ja. het pareltje van de Horror Nights.
Mm-hmm. En jij had nog wat leuke feitjes opgescharreld over dit huis, hè?
Ja, het had 14 themakamers. Ik weet niet of je het zo kunt noemen, maar het volgens mij denk ik wel, hè? En dat zie je eigenlijk wel bij alle huizen terug. Interactieve multimedia besturing. Ik weet niet wat je daaronder moet laten vallen.
Eigenlijk is het showcontrol die licht, geluids, video, al dat soort dingen afstemt.
Dan was er eigenlijk, het huis zelf was ongeveer 800 vierkante meter. Ze hebben uiteindelijk iets van 3000 meter hout gebruikt. Strekkend hout, zoals ze dat noemen. Ja. 900 vierkante meter multiplex.
Ja.
Volgens mij was de lokale houthandel was wel aardig
blij mee.
Ik kom even 900 vierkante meter multiplex halen. Oké, prima. We hebben hier achter staan. 350 meter aan muren.
Wat ze gemaakt hebben van die 900 meter multiplex.
Dus u moet dat denk ik even door tweeën delen. Wil je dan de loopafstand hebben. En
hij voelde voor mij langer dan die 350 meter.
Omdat je dan meer stil stond? Of hoe moet je dat?
Omdat je ook een stukje show hebt. Maar ja, als je het logisch doet en je gaat langs een muur heen aan de achterkant.
Ja.
Dan kan je een muur twee keer tellen.
Ja, dat is waar. Zo wordt het wel vaker ook gerekend met de horrorhouse. Dat je dan de muur hebt en dan deel door twee is dan de loopafstand. Mm-hmm. Wat dan volgens mij hier op 175 meter komt. Als ik even snel hoofdreken. Dan 180 liter acrylverf. Je kent het maar nodig hebben, hè?
En dat alleen maar voor de decoratie van het huis.
Yes.
En het toffe hiervan was ook dat ze gewoon sommige scènes hadden nagebouwd. Dus ook een stukje van het hotel nagebouwd hadden. Een stukje van het museum. Nee, dit is het museum. Een stukje van de asylum hadden nagebouwd. Of misschien gewoon de oude props van vorig jaar gebruikt.
Ja, nou dat, bij Europa Park gooien ze nooit wat weg, hè? Dat weet je. Mm-hmm. Dan had je de crossing over, Maze. En die leidt zeg maar rechtstreeks naar het hiernamaals. Daar was er ook een soort van doodgraver. Die zeg maar het vreselijk sombere pad van de dood naar het leven hiernamaals aangaf. En dat was een soort van pikkerdonker ervaring. En dit herkennen we natuurlijk wel uit de vorige houses, denk ik.
En ook gewoon weer zwart, af en toe een zaklampje en wat ook dus. Het mooie wel van dit jaar is dat alle spookhuis, er komt zo nog een derde spookhuis, allemaal uitkwam in één horecagelegenheid.
Dat hebben ze volgens mij dan bewust gedaan.
Dat hebben ze dit jaar toen voor het eerst bewust gedaan. Want ze hebben toen de Vampire Lounge naast de Vampire Club. Ook in die tv-hal hadden ze dus een lounge waar je uitkwam.
Mm-hmm.
Waar je wat kon drinken. En mensen dus gillend de spookhuizen uitkwamen in die hal. Zoals je nu bijvoorbeeld kan zien bij de Pact. Enige nadeel hiervan is, je had drie deuren waar mensen uit konden komen.
Ja.
Alleen je wist niet van vooruit welke deur je zou komen.
Oké.
Van welk huis hoorde daarbij.
Bijzonder. Nou, ook hier zijn wat feitjes over bekend. Niet zoveel als van de museum. Ze hebben hier 400 vierkante meter stalen matten gebruikt voor het labyrint. Ik weet niet hoe dat zou vormgeven. Of dat dan hekken zijn of inderdaad.
Dat zijn gewoon bouwhekken.
Bouwhekken inderdaad. En dan uiteindelijk het huis zelf was 300 vierkante meter. Dan had je Cirque de Freak. Dat was was ook een maze. Hoe heb je dit spookhuis ervaren?
Eigenlijk was het een versie 2 van het clowns spookhuis van de vorige editie. Grappig hierbij wel is dat ze aan het eind ook dingen als een claustrophobia zijn gaan gebruiken. Dat zijn twee van die grote kussens die tegen elkaar staan. En dat was aan het einde van het spookhuis. Alleen ze hadden twee deuren gemaakt ook voor het einde van het spookhuis. Een normale uitgang, waar je doorkwam als je door dat ging. En een chicken exit, waar je doorheen kwam als je het niet durfde. En die chicken exit kwam dus ook eigenlijk met grote borden en pijlen in die Vampire Lounge uit.
Oké. Dus
kon iedereen zien dat iemand uit de chicken exit was gekomen. Nice.
Cirque de Freak was 500 vierkante meter groot. Daar hebben ze 1200 vierkante meter multiplex gebruikt. En uiteindelijk 380 meter aan muren. Wat dus zeg maar ergens neerkomt op, wat zal het zijn, 180 meter aan een loopspookhuis. Heb je dat ook zo ervaren of was die voor je gevoel langer?
Ontloopt elkaar niet veel.
Dan hadden we natuurlijk de Vampires Club, wat dat eigenlijk het tweede jaar was. Vanaf natuurlijk 11 uur.
Was het gewoon weer in het station van Poseidon?
Ja, hij heeft nooit ergens anders gezeten. Okay,
ja.
Eigenlijk tot nu, tot de dag aan toe, altijd in Poseidon geweest. En dan hadden ze nog op extra drukke dagen de Lost Forest in Universum der Energie toegevoegd.
Ja, en dan hadden we nog een andere maze, Village of the Damned. En dat was eigenlijk in de Grieks mythische setting.
In de oude wachtrij van Poseidon.
En daar waren vervloekte zielen die dus dan de scepter zwaaiden. En al jaren de Soul Collector, die natuurlijk in een show eerder in het jaar daarvoor, in 2009 al te zien was. Had hij dus een blijkbaar soort van verdoemd dorp gecreëerd. En daar waarin die zielen huisvesten.
Gewoon een oldschool spookhuis, lekker donker en gaan.
En af en toe een her en der scares dan.
En een stroboscoopje en wat licht en wat rook. In ieder geval beter dan dat donkere huis van Crossover.
Precies. Was het trouwens ook een lang spookhuis voor jouw gevoel?
Vrij kort, Maar je had wel... Hij is een heleboel edities open geweest. Dus ik weet ze niet meer goed uit elkaar te halen.
Oké.
De ene kan... Ene keer had je de hele onderdoorloop en beneden. De andere keer gingen ze nog bovenlangs. Dat heeft allerlei verschillende jaren gehad.
Dan was er ook nog een Field of Screams. Daar hadden ze een soort van maislabyrinth hadden ze opgesteld.
Dat was wel een mooie toevoeging dat jaar. Want ze hadden daar ook een hele grote toren bij geplaatst.
Ja.
Met helikoptergeluiden en Dolby Surround en zoeklichten en dat soort dingen. Over het veld heen en om het veld heen. En ondertussen liepen daar binnenin liepen de mensen met kettingzagen en dat soort dingen.
En dan waren ze eigenlijk aan het zoeken naar die mensen, ja. Zogenaamd.
En jij liep daar doorheen, wat echt wel een hele toffe sfeer gaf.
Ja, snap ik inderdaad. Ja, want even voor als background story hadden ze daar dat moordenaars die net dus uit de gevangenis ontsnapt waren en zich verstopten. Nou goed, het zat dus dan vol shockmomenten. In het donker tussen de hoge maïsplanten. Overigens, de Field of Screams, dus dat maïsdoolhof, was 4200 vierkante meter. Bijna 500 meter aan looprengte. Ik weet niet hoe lang ben je er dan onderweg, zo'n beetje. Een minuutje of 15?
Zoiets.
1200 meter aan bouwhek, je kent het maar hebben. En de voorbereidingen die waren al sinds april 2010 bezig. Want ja, je moet hier wel natuurlijk het maïs laten groeien.
Het mooie wat ze hadden gedaan waren de bouwhekken... De lage bouwhekken van tevoren al in het maïsveld neergezet.
Mm-hmm.
Zodat je het pad eigenlijk al veilig had van het maïs, zeg maar. Dat niet continu de bezoekers overal het maïs inrenden.
Was dit ook het hoogtepunt van deze
Het was wel
jaar?
Een echte hele toffe ervaring, maar samen met een museum.
Want dit zou ik echt wel willen proberen eigenlijk, zoiets. Lijkt me heel tof.
Ja.
En ik denk dat het hoogtepunt van het jaar zo direct nog komt.
Oké, daar gaan we het zo hè. Maar was het voor deze maïsdoolhof, was dat dan ook dat je nog doodlopende gedeeltes had? Of was het echt gewoon...
Het was gewoon echt een oppervlakte waar je gewoon door kon lopen.
Dus
nooit doodlopende gedeeltes in het maïs.
Dus het was inderdaad een labyrint en geen doolhof. Ja. Zoals ik in de vorige aflevering al uitgebreid had uitgelegd.
Dat is ook bij, hoe heet het, die in het donker zijn. Mm-hmm. Dat was ook een labyrint waar je moest zoeken naar de uitgang. Je kon gewoon soms af en toe niet zien door welke flappen je heen moest.
Ja, bijzonder, bijzonder.
En dus rondjes kon je blijven lopen in dezelfde kamer als je het niet vond.
Dan hadden we nog een andere scare zone. Dat was de End of Day Redux.
Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat vorig jaar de End of Day was. Alleen dan nu toevoeging van meer zombies en brandende auto's.
En dan zie je toch eigenlijk wel dat... normaal zou je er bij een horror event in dat geval zombies, nou ja, clowns. Maar dat best wel divers is qua aanbod als je dat toch bekijkt.
Ja, het was toen in de begintijd was het gewoon allemaal losstaand van elkaar. En het maakte niet uit, het was geen geheel.
Mm-hmm.
Het was allemaal gewoon, we pakken wat thema's die we tof lijken. En dat is ons event.
Ja.
En niet waar ze nu zitten met de complete storyline.
Backstory en dat soort dingen van groepen die elkaar ook dingen.
Verder had je ook nog de Vampire Lounge, uiteraard. Mm-hmm. En Vloeg der Cassandra was natuurlijk open. En Pegasus, die in dat evenement onder de naam Night Coaster ging. Maar het echte hoogtepunt, Dennis.
Ja.
Vertel maar, wat was dat?
Dat was het eerste jaar Horror on Ice.
Ja.
Een ijsshow die speciaal was geschreven voor Horror Nights. En eigenlijk met live song van Mark Terenzi werd uitgebreid. En wat een heel verhaal over de rijk van de vampieren
was, zeg maar.
Ja.
Gaaf. Gaaf.
En wat ik heel vet vond aan die allereerste editie, wat je normaal nooit in een ijsshow ziet. Dat is stunts, stuntvechten, allemaal van dat soort dingen. En er gebeurde zo ontzettend veel in die eerste show dat je echt blown away was. En een van de grappigste dingen wat ik onthouden heb van die eerste editie, was ze moesten op een gegeven moment de sleutel vinden om weg te komen. En die wou wat en zus wou wat en zo wou wat. Dat ze op een gegeven moment gewoon vanuit een soort regie uit de speaker zo van hold it. Wants to get that girl, he has to get that key. And he wants to stop this and go. Zodat ze maar even een extra stukje context aan de show hebben gegeven. Omdat anders voor de mensen het niet meer te begrijpen was. Maar daardoor wel weer die extra humor en extra grappigheid van die show. Want ze liep gewoon te vechten in die tussenpaden waar je in de tribune zit. Daar liep ze gewoon te vechten.
Jemig.
Grappig.
Dus de actie was overal, zeg maar. Ja. Bijzonder. Overigens wat wel grappig is, want recentelijk is er dus ook een nieuwe podcast, Going Bananas, gereleased. En daar spreekt Ian Jenkins, die dus ook zeg maar de regie heeft over die ijsshow, samen met Mark Terenzi over hun periode in die tijd. En dat was echt voor Mark Terenzi zo van... ja, we gaan nu een show doen. Hè? Dat zei Ian tegen Mark. Zoiets van, oké, wat hebben we daar allemaal voor nodig? Dat was wel een hele dynamische samenwerking. Want ja, Mark is een beetje een ADHD'er op dat geval. Dus die heeft heel veel ideeën. En dat moet dan een beetje gekanaliseerd worden door Ian, zeg maar.
En het mooie van deze show is, ze konden dingen doen die ze normaal niet in het dagelijkse shows van de ijsshows kunnen doen.
Ja.
Denk aan de kleding, maar denk ook aan de muziekstijl. Denk ook aan de hele ervaring eromheen. Normaal heb je toch dat family-friendly sticker wat je erbij moest hebben. En dat zat hier op deze show echt niet op. Dit was in het begin zo van minimaal die leeftijd, jammer dan.
Ja, 18 plus is dat vaak. En vaak is het inderdaad de avondshows tenminste. En dat herken ik wel zelf ook van Traumatica. Dat ze toch wel wat erotischer tintje hebben in dat geval.
Niet per definitie eng, maar gewoon spannend.
Ja, in meerdere
ja,
zinnen.
Precies.
Nou, later is er ook nog Chin's Funhouse aan toegevoegd. En dat was dan de kermisattractie, de Alt-Weiber Mühle.
Een hele bekende uit Duitsland.
Ja, die waarschijnlijk ook vaak op de kermissen staat.
Klopt. En dat was op een gegeven moment wel nodig, omdat je merkte, als je het eerste weekend ging en je ging het laatste weekend, dat laatste weekend toch echt gewoon factor 6 à 10 qua drukte was.
Ja, en dan heb je even extra capaciteit heb je dan ook wel nodig, ja.
Nou, 2011, hè?
Ja, laten we maar doorgaan, hè, zeggen ze dan, hè. Mm-hmm. Nou, dat vond plaats van 23 september tot 6 november. Dat was dan vrijdag en zaterdag. Dus dan merk dan vrijdag, zaterdag en zondag, overigens. Ja. Wederom van 8 tot 12. Dan gaan we even door naar de attracties. Daar had je carnaval.
Eigenlijk het spookhuis van de clowns van het jaar daarvoor. 1-op-1 doorgezet. Okay. Alleen een ander verhaaltje erover en dat was hem.
Oké.
Overigens, de oppervlakte van dat huis was 630 vierkante meter.
Dan hebben ze er wat bij gesnoept.
Misschien her en der nog misschien wat extra kamers erbij, zeg maar.
Dat.
Dan was er Chin's Funhouse. En daar zien we eigenlijk de tweede keer dat het karakter een bijzondere rol krijgt. En in Chin's Funhouse zet hij de wereld op zijn kop. Chin heeft de gekste excentriekelingen ter wereld verzameld. De grootste freakshow ter wereld. Op een wilde en verwarde reis door het rock'n'roll Funhouse raken je zintuigen door elkaar en kom je volledig gedesoriënteerd terecht in het Field of Freaks, een enorm maislabyrint.
En dit was echt wel een toffe attractie. Ze hadden een echt Funhouse gebouwd.
Ja.
Die is het eerste stukje gewoon Funhouse met wat acteurs rondliepen. Het tweede stukje in de tent gewoon wat hekken erin, wat scènetjes gebouwd met wat projectietjes. Gewoon leuk. En daarna ging gewoon echt weer het mais in.
En de Funhouse is dan echt ook met
met lopende banden.
Dat soort zaken. Trappen, bewegende trappen. Ja, precies.
Een soort Villa Fiasco.
Ja, zo moet je het eigenlijk zien.
Alleen de uitgang, in plaats van dat je dan weer naar buiten ging, ging je het muisveld in.
Hmm.
Nou, de Chin's Funhouse die was in ieder geval 540 vierkante meter groot. En dan had je natuurlijk dat muisveld, de Field of Freaks, die was 6800 vierkante meter groot.
Halleluja.
Had een looplengte van ongeveer 500 meter. Dus dan zou je ook weer...
Gelijken met van vorig jaar.
Precies. Er was bijna een kilometer aan bouwhek gebruikt. En ook daar weer de voorbereidingen waren sinds april 2011. Weet je? Ja.
En dit keer hadden ze ook wat caravans en dat soort huisjes in het maisveld neergezet van tevoren al. Om hem net wat meer aan te kleden.
Ja, en er zijn ook wel trouwens plattegronden. Die zullen we ook wel even in de show notes daarvan zetten. Dan kun je inderdaad ook die caravans zien. Overigens ook weer hier gewoon één ingang, één uitgang, één pad doorheen.
Dat zie je wel al die jaren bij Traumatica en Horror Nights.
Dan was er nog een andere maze, The Nest. En daarin gaat het meer over de oerangsten die de bezoekers volgen door de catacomben van The Nest. Harige spinnen met lange poten, gladde slangen en allerlei exotische insecten wachten erop om bezoekers naar hun nest te brengen.
Dat was eigenlijk weer een donker spookhuis met van die spinnenwezens. Dus eigenlijk gewoon zwarte muren, af en toe wat spinnenkrietjes en dat was hem.
Oké, en was het dan ook dat ze daar mochten aanraken met...
Ja.
Het waren echt spinnen.
Nee, dat niet.
Acteurs, maar het was meer gewoon... De acteurs liepen rond in thema's van spinnen, dat soort...
Meer zo van, meisjes zijn bang van spinnen, we doen een spinnenhuis.
Ja.
Een beetje dan, die...
En dan zie je ze en dan kom je daarna weer in een stuk wat het pikdonker is en veel plezier ermee.
Ook hier is weer 400 vierkante meter aan bouwhekken gebruikt om het labyrinth te bouwen. En het oppervlakte van de nest was 550 vierkante meter. En dan hebben we dus een andere maze, Possession. En dat is een steriele ziekenhuisomgeving. Doet het ook altijd goed in de hel.
Ja hoor, daar zijn we weer.
Een bekend thema.
Precies. We lopen verder door de lange gangen van een slaaplaboratorium. Hier kunt u live zien wanneer een gekke forensische arts autopsie uitvoert op een bezeten persoon. Altijd lekker, hè?
En dit is dan weer het tophuis van dat jaar.
Mm-hmm.
Dus wat je ook al ziet, 14 kamers, groot oppervlakte, een showcontrole die ze erbij hebben gedaan. En wat hier aan leuk was, is dat ze 1 of 2, misschien wel 3 pre-showruimtes hadden.
Mm-hmm.
Waar dat eerste stukje van de show afspeelde. En je daarna weer verder ging. Dus je had een klein beetje die mix van dat museum.
Ja.
Maar toch niet helemaal. Maar dat had je dan in het eerste stuk van het huis.
En waren de themakamers, waren die dan ook best wel weer verschillend ten opzichte van elkaar? Of,
Allemaal ziekenhuisthema's. Maar alles wat je in een ziekenhuis vindt. Dus het kan van de keuken gaan tot aan de beddenkamer, tot aan de operatiekamer. Dat soort thema's.
Nou, uiteindelijk het spookhuis 250 meter lang. Ze hebben hier 180 liter acrylverf voor gebruikt. En de oppervlakte was ongeveer 800 vierkante meter. Dan hadden we nog een ander spookhuis, want we hadden nog best wel wat. Dreamscape 3D. En dat is dat je in een andere dimensie komt. Namelijk gezien door een 3D-bril blijken droomwerelden ware nachtmerriewerelden te zijn. Wat zijn jouw herinneringen eraan?
Het was eigenlijk een mix tussen het clownshuis en Rosemary. Dus je komt binnen, je krijgt zo'n 3D-brilletje op. En wat zo'n 3D-brilletje doet, is die trekt het rood en het blauw en het geel, dat trekt die uit elkaar.
Ja.
Dus door de muurschilderingen weet je dus ook niet of wat op de muur is of wat op de vloer is, of dat gelijk is of niet gelijk is. Daar speelt het al mee. En door dan die acteurs ook in dat thema neer te zetten, heb je een desillusionerende ervaring.
Oké, bizar. Was dat ook al überhaupt al eerder getoond of was het echt vernieuwend?
Voor Europa Park was het vernieuwend, maar wij kennen het hier in Nederland van Alice in Horrorland. Wat een van de spookhuizen in
Walibi is.
Oké.
En dat was al hiervoor, ja. Die zaten ongeveer 2007, 2008 dat hij in Walibi dat spookhuis had.
En was het dan ook nog met blacklight? Of dat,
ja, blacklight werkt het effect altijd beter mee.
Ja, omdat je dan ook zwart, echt gewoon zwart is. En dat, ja, dat zie je dus dan niet. Het huis zelf had een oppervlakte van 500 vierkante meter. 1200 vierkante meter multiplex is gebruikt. En wat zal het zijn? 380 meter aan muren. Dus deel door 2 en dan heb je de loopafstand. Uiteraard was er dan natuurlijk de scare zone, de end of day Oktoberfest edition. Zombies hebben het Oktoberfest naar een eigen speeltuin gemaakt en houden nu het feest met bezoekers op het menu. Gezellig.
Nou, het was eigenlijk een verblijf scare zone waar je wat kon drinken, waar je wat kon eten. Er stond iemand valse liedjes op een podium te zingen.
Wauw.
Ik heb hier nog beelden van ooit voor Halloween.nl heb ik daar ooit beelden van gemaakt. En die zal ik wel even delen met jullie.
Dan zullen we die wel even in de show notes zetten. Ja, dan moet je wel even.
Maar dan heb je namelijk een idee van de sfeer van die zone en eigenlijk van het hele jaar Horror Nights.
Uiteraard was ook Vloeg der Cassandra open en de Night Coaster, oftewel de Pegasus.
Mm-hmm.
En ja, daar is hij weer. De Horror on Ice, maar dan deel 2.
Ja, was die anders of was die hetzelfde, Dennis?
Compleet andere verhaallijn. Eigenlijk ging die verder waar die vorig jaar gestopt was.
Mm.
In het eerste jaar leert hij iemand kennen. Tweede jaar gaat hij verder met dat liefdesverhaal.
Oké, okay, grappig.
Want het gaat eigenlijk continu over het liefdesverhaal tussen zijn vrouwelijke tegenspeler en hem.
Mm-hmm. En volgens mij ook, en dat blijkt volgens mij ook uit dat interview met Ian Jenkins, dat dit voor hem toch wel een van de meest bijzondere momenten in zat met een soort van bedscène, als ik niet vergis.
En een ballad wat hij aan het zingen was.
Ja. Dat was voor hem toch wel een van de meest bijzondere momenten van de hele Horror Nights en van de Terrentie Horror Nights. Ja. Ja.
En het ging dus eigenlijk met de strijd met de vampieren en de liefde en wel en niet. En natuurlijk met wat acrobatiek acts zoals we van Europa Park gewend zijn.
Ja, precies. Er moet altijd wat acrobatische toeren in zitten en bijzonder. Maar dat zul je ook wel zien in de latere versies van deze show. Dan was er natuurlijk de Vampires Club, die was open. En er waren wat natuurlijk ook performances van Mark Terenzi zelf als, mm-hmm. als DJ. DJ Nick Rivers en Jason Mercurio.
En mooi was dat ze het oppervlakte van Horror Nights verdubbeld hadden dit jaar.
Want hoeveel acteurs deden er dan eigenlijk in totaal mee als je zou moeten schatten?
Toen de tijd, dacht ongeveer 150.
Oh, dat is dan best wel veel.
Ja.
Dat zijn allemaal verschillende rollen, of dat niet?
Dat zijn allemaal verschillende rollen. Van mensen die in de huizen staan tot op in de scare zones rondlopen. Ik weet niet of ze daar ook de acteurs van de ijsshow mee bijrekenen.
Maar de ijsshow is natuurlijk gewoon een show die ook in het gewone park te zien is.
Precies.
Dus ik denk dat dat niet daarbij hoort.
Nou, volgens mij kan Bill dat niet allemaal in zijn eentje doen. Die had nog 7 andere visagisten bij zich.
Mm-hmm.
Nou ja, als ik dan even de specs mag geloven, ook vanuit de persberichten, waren ze ongeveer 4 uur bezig met het visageren van alle... Met
acteurs in de giem te zetten.
Met acteurs inderdaad in de giem te zetten.
Meer dan 25 kilo aan make-up.
Wauw.
40 liter filmbloed, 30 liter latex.
Wauw, dat is...
En dan nog eens keer 350 applicaties die ze op de gezicht konden plakken.
Bizar, hè? Als je dat dan toch bekijkt, hoeveel dan zo'n een horror evenement neerzetten, hoeveel dat dan toch aan materiaal kost.
Mm-hmm.
Bijzonder. Nou, dan was er ook nog lekker eten, uiteraard.
Altijd belangrijk.
Maak je mij altijd heel erg blij mee. In de Taverna Mykonos was er vurige chili con carne. Met het originele recept van Mark Terenzi. gyros met pompoenpita brood en een pittige varkensteak.
Heerlijk.
Lijkt je
dat wel? Ik heb er zin in.
Ja, hè?
Ja. Dat chili con carne hoef je mij niet voor wakker te bellen, want dat geeft niet zoveel om. Maar dat tweede wel.
En in de Vampire Club had je natuurlijk de longdrinks en de cocktails. Ja. En de shotjes en alle bekende dingen.
Ja, precies. En de spuiten natuurlijk.
Ja,
hè?
Die dat spuitjes, is, ja, die zijn tof.
En natuurlijk in de Vampires Lounge de grillspecialiteiten.
En daar kwamen weer de andere spokers in uit met de uitgang.
Ja. Heb je daar ook überhaupt nog wat gegeten daar?
Weet ik niet. Het verschilde per jaar iedere keer of we ervoor gingen eten of daarna of de tijdens. Later zijn we tijdens gaan eten toen ze zijn begonnen met de shocks te passen.
Ah ja.
Ja.
Okay. Want dan had je namelijk de tijd ervoor. Als je dat niet had in de begintijd, had je gewoon eigenlijk geen tijd om te eten en alle spookhuizen te doen.
Ja, en dat zal, ik denk voor zo'n horror evenement is het natuurlijk wel van belang dat daar ook wel wat gegeten gaat worden.
Mm-hmm.
Want dat bepaalt natuurlijk ook deels de omzet.
Yep.
Ja, dan gaan we door naar 2012, hè?
Jeetje.
We gaan toch snel.
Absoluut.
Tijd vliegt.
En dat was wel een heel bijzonder jaar.
Waarom? Want?
Dat was het eerste jaar dat Europa Park niet meer zelf de spookhuizen ging bouwen.
Oeh, nou daar komen we zo meteen op. Want dit evenement vond plaats van 28 september tot 25 oktober op vrijdag en zaterdag. Dus de zondagen die vallen dus in één keer af. Dan van 26 oktober tot 3 november, ja eigenlijk dagelijks.
Mm-hmm. En nog steeds meer dan 150 acteurs. Nog steeds 7 visagisten. En eigenlijk dat soort specs is hetzelfde gebleven.
Ja, het buitenoppervlak is wel verdubbeld tot verdrievoudigd bijna. Dus 18.000 vierkante meter.
Oh, wow.
Binnenoppervlakte is 1800 vierkante meter. Nou goed, de Vampires Club die blijft natuurlijk hetzelfde. Want het gebouw wordt niet groter. Dus het totale oppervlakte was bijna 20.000 vierkante meter.
Alleen de Vampire Lounge is vervangen door een Chinees voedselpaleis.
Ja, dat was logisch. Want dat komen we dan zo wel op. Dat hoort bij de mees die daar bij zit. Nou, dan gaan we gelijk even door naar de mazes, daarover gesproken. Zombieville was een van de eerste mazes.
Een echt ouderwets zombie maze op de plek van Poseidon. Dus Oeh. Waar we de afgelopen keren die soul collectors en dat soort dingen hadden, zijn ze toen op een gegeven moment naar het zombie thema op die plek gegaan. En dat hebben we eigenlijk vanaf dat moment gezien tot aan het einde van de Horror Nights.
Ja, dat thema inderdaad.
Dat van thema op die plek.
Nou, de oppervlakte van het huis was ongeveer 500 vierkante meter. Dan Be Mine, wat ook een maze was. En dat is een mijn, maar dan in horror thema. Nou goed, stof en vuil bedekken de verlaten karren en de spinnenwebben hangen aan het plafond. Een bedriegelijk onschuldige scène, want de ondode mijnwerkers zoeken al je ondergrond naar indringers.
En wat leuk was van dit spookhuis, het eindigde in de Matterhornblitz.
Ja.
En het was ook eigenlijk in de extra overflow-wachtrij van de Matterhorn. Dus als je op de vlonder bij Poseidon loopt, daar zit een nooduitgang voor die wachtrij van de Matterhorn. Dat was de ingang van dit spookhuis. Dus daar ging je naar beneden. dan ging je de zigzag van de Matterhorn door.
Ja.
En dan kwam je uiteindelijk in de echte Matterhornrij terecht. Waarna je in de Matterhorn zelf stond. Wat leuk was, ik ben daar denk ik een keer heel erg van geschrokken in het huis. Omdat je ook dat laatste stukje hebt van de Matterhorn waar die poppen staan.
Mm-hmm.
En misschien voor jullie bekend Miro.
Ja.
Die toen de tijd nog werkte.
Miro Gono.
Die vond het af en toe leuk om daar tussen die poppen te gaan staan. En dat verwacht je niet.
Was het ook zo dat ze dan die hele wachtrij van de Matterhorn Blitz vol met mist zetten? Of was dat in de latere jaren?
Latere jaren. Maar ze hebben dat stuk ook... Hij is zo vaak geweest dat je ze niet allemaal uit elkaar kan halen welk jaar wat is geweest.
Nee, dat... Oké. Overigens dus inderdaad, zoals je inderdaad die overloopwachtrij zit, als je die daar nog ziet, dat is dus een spookhuis geweest. Bijzonder als je dat toch... Niet. Dan is er de villa.
En mooi was, dit was het eerste spookhuis van Your Entertainment, tegenwoordig de Leisure Expert Group. Die vanaf dat jaar zich met Horror Nights en met Traumatica zijn gaan bemoeien bij Europa Park. Om daar de spookhuis te gaan bouwen.
En volgens mij stond dit spookhuis ook in het park, hè?
Dit spookhuis stond in het park op de plek waar nu tegenwoordig die Traumdome.
Traumside Dome.
Waar die staat, op die plek stond dit huis. En overdag was dit ook het huis wat open was voor de bezoekers. Alleen doordat ze met een showcontrol werkten, konden ze de knop omzetten naar Horror Nights besturing of naar dagbesturing. Waardoor die net iets minder eng was overdag.
En dan kon je dan voor waarschijnlijk denk ik 12-jarigen kon je dan daar ook...
Daar kon je gewoon in. Ik vond hem misschien zelfs overdag de acteurs soms beter spelen dan 's avonds.
Ja, waarom is dat?
In die jaren werkte Horror Nights nog met vrijwilligers. En had je daar gewoon soms dat ze gewoon hun ding deden, in plaats van dat ze op de plek speelden wat ze moesten doen. En de middagcrew, dat was gewoon medewerkers van Europa Park. En die hielden zich dus netjes aan de script zoals het bedacht was. En dat deden ze 's avonds niet.
Ah.
Dus daardoor merk je een heel verschil.
Nou, de villa die had 15 themakamers. In Victoriaanse stijl uiteraard. De oppervlakte van het spookhuis was 300 vierkante meter. De uiteindelijke wandelweg was ongeveer 150 meter. Goed, en zoals je zei, inderdaad door de Yora Entertainment gemaakt. Dan was er Down. En in de catacomben van Down zorgt duisternis voor ongemak. De gladde muren begrenzen het pad de diepte in en het vocht druipt over jouw lichaam. De ratten en spinnen vinden hier zijn toevlucht en de harige beesten ritselen en knagen en kruipen langs de muffe gangen. Er schiet maar één gedachte door je hoofd: ontsnappen. Dennis.
Een echt mooi spookhuis waar je echt het idee had dat je in een riool liep. Ja, wat ze nu doen bij Walibi met Below, dat is nog mooier gethematiseerd, maar dit was al heel tof omdat je echt die rondingen van het riool had. Waardoor je echt door het riool heen liep, ook in het plafond, het licht van boven wat afkwam. En dan de ratten die tevoorschijn sprongen. En allemaal van dat soort creatures.
Ja, en dat is dan wel, Below is dan met water, hè? Als ja, het goed is. Dat was dit niet, zeg maar.
Nee, en die zat dan weer op het terrein van waar nu Traumatica zit. Dus hij stond buiten in een tent, buiten het park.
Nou, de oppervlakte van de maze was 300 vierkante meter. Ook weer hier 150 meter dat je moest afleggen. En ik denk dat dat dan een minuutje of 7 of 8 was. Zoiets. Ja. En ook weer erom gemaakt door Yora Entertainment.
De Leisure Expert Group.
Zoals die nu heet, ja. Dan was het Takeaway.
Een zelfs door de New York Times bekroond spookhuis.
Jazeker. Ik heb hem trouwens deze mogen doen in daglicht zonder acteurs.
Ah.
En de takeaway die staat eigenlijk in teken van een Chinees restaurant. Als je daar nog eens even een midnight snack wil halen.
Mm-hmm.
Ben je hier dus aan het verkeerde adres. Deze fastfoodwinkel nodigt je uit om een kijkje te nemen achter de schermen. Maar het aanbod is vrij dubieus.
Een heel tof spookhuis.
Ja, want
het eetje was gelijk gewoon goed.
Want
het was gewoon zo'n Nederlandse Chinees die we kennen.
Huh?
Wat je in Duitsland eigenlijk minder hebt dan wat wij hier hebben. Echt met de luikjes open, dicht, wat gewoon echt...
Die gewoon een frietzak heeft, zeg maar.
Ja. En enige minpunt van dit huis, wat ik me kan herinneren, wat ik net ook al zei bij de villa. Dit is een huis wat gebouwd was door Yora, de Leisure Expert Group.
Huh?
Die bedenken de huizen op plekken waar acteurs moeten staan. Dus ook de scare-knoppen van de acteurs liggen op plekken klaar. Wij waren met onze groep een klein beetje in een melige bui. Met als gevolg dat wij de knoppen zagen. Dus je loopt door het huis in. Hey, knop, druk in. Dus het effect gaat dan af. En de acteur heeft er gezien van, wat gebeurt er nu? Dus doordat er effecten getriggerd konden worden door die knoppen die ingedrukt werden.
Bijzonder, bijzonder.
En dat, zo van, dat hadden wij toen echt wel met het huis. Van het huis is super mooi. Alleen het is zo jammer dat het spel dat jaar gewoon niet goed was.
Mm-hmm. Dat moest er nog wel verbeteren.
En dat moest wel verbeteren.
Want als je zeg maar het huis inkwam, of althans ja, in deze geval de takeaway, dan had je daar ook een soort van pre-showtje, hè?
Had je een soort restaurantje waar je een pre-show in begon, terwijl je er doorheen liep.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, het was eigenlijk een beetje gewoon wat je standaard bij een Chinees, dat je welkom geheten werd en daarna gewoon naar achteren werd gestuurd.
Ja, van wat ik dus gehoord heb, nogmaals, ik heb dus de attractie zelf niet gedaan, is inderdaad dat als je binnenkomt als groep inderdaad, dat je wordt inderdaad welkom geheten en dan zitten ook allerlei gasten. Mm-hmm. Gaat het licht even uit en weer op aan en dan blijkt dus dat het restaurant min of meer leeg is, een soort van. Ja. En vervolgens dat je inderdaad door moet naar de rest van de dingen. Ik vond het ook, want het zat op zich ook een stukje buiten gedeelte in. Dat wil zeggen, het was wel natuurlijk binnen in het huis. Maar als je kwam uiteindelijk achter in het restaurant weer naar buiten, hè?
Ja. En ook bij de afval, wat ze allemaal weggooiden en dat soort dingen.
De keuken zat er uiteraard in.
Ik dacht zelfs een soort Chinese trainingsplek waar ze met een soort karate training konden doen.
Ja, en een bed zat er ook nog ergens.
Een toiletruimte.
Ja. Dus nou, uiteindelijk deze meester had 14 themakamers. Was qua grootte 300 vierkante meter. En moest hier 150 meter er doorheen lopen.
Zoals je ziet, al deze spookhuizen hadden ongeveer dezelfde oppervlakte en dezelfde grootte. En dat kwam omdat ze op een standaard maar tent gebouwd waren.
Ah.
De ideale grootte voor een spookhuis is ongeveer het formaat van een botsautobaan. Dan heb je namelijk ongeveer de ideale grootte van een spookhuis.
Dan was natuurlijk ook Vloeg der Cassandra open. De Pegasus, Vloeg des Icarus en de Matterhornblitz. Dus eigenlijk meer ook attracties open.
En dan natuurlijk weer Horror on Ice Part 3, waar het verhaal weer verder ging.
En natuurlijk de Vampires Club.
Ja, en dan gaan we door naar 2013. Prachtig jaar, toch?
Mm-hmm.
Ja, altijd goed als 13 erin zitten.
Precies. Dat vond plaats van 24 september tot 24 oktober. En dat was eigenlijk de vrijdag en zaterdagen. En dan hadden we ook nog weer toch weer de zondagen nog her en der erbij. Dus 2, 3, 20 en 27 oktober. En vanaf 25 oktober tot 2 november was het eigenlijk dagelijks de Horror Nights.
Ja.
Uiteraard van 8 uur tot 12 uur 's nachts. Overigens is voor deze Horror Nights is ook weer een nieuwe trailer gemaakt. En daar zit Bill McCoy in. Dus mocht je hem willen zien, dan zullen we hem sowieso even in de show notes zetten. Die de sleutel overhandigt aan een zombie. En dat is dan ook Sebastian Rosenbaum. Die dus inderdaad tegenwoordig de hoofd van Traumatica is. En omdat dit dus ook een nummer, de Horror Nights 7 was. Zoals ik hem altijd maar zeg. Hè? Stond het nummer 7 ook eigenlijk in het teken van alle horrorhuizen, hè?
En wat je ook ziet is dat ze het jaar ervoor is het van Terentie Horror Nights naar Horror Nights featuring Mark Terentie gegaan. En dit jaar is het eerste jaar zonder Mark Terentie in de titel.
Ja, was hij nog wel achter de schermen?
Hij is op een gegeven moment er een aantal jaar uit geweest. Bij een van de ijsshows hebben ze hem ook opgehangen en onthoofd dat je alleen de hoofd van Mark Terentie aan het einde van de ijsshow
Oi.
Had hangen. Oei. Dat was volgens mij in het jaar van 2012.
Oké, bizar. Dus dat was ook dan voor hem het einde, zeg maar, min of meer.
En daardoor ook de symbolische overdracht van de sleutel naar Sebastian.
Ah, slim, ja. Dus er waren, zoals ik al zei, 7 was dus ook wel het getal wat er is. Er waren dus ook 5 huizen en dan 2 scarezones. Nou, inmiddels, volgens mij was de acteursploeg was wel iets wat groter geworden inmiddels, hè?
Die was ongeveer met 10 man naar 160 man gegroeid.
Wauw. 80 verschillende karakters. En qua fysicisten hadden ze dus blijkbaar ook 2 mensen extra nodig. Want om dat allemaal te vorm te geven.
En dan 6 uur in plaats van 4
uur. Het hoeveelheid make-up is hetzelfde gebleven. Dus mensen hebben minder make-up gekregen.
Maar meer bloed.
30 liter latex. En zoals ook al eerder gemeld, 350 applicaties. Het buitenoppervlak is hetzelfde gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. Binnenoppervlakte ook. Dus wat dat betreft zijn daar niet grote veranderingen in.
Dit was een jaar wat eigenlijk redelijk hetzelfde bleef vergeleken met de vorige jaren.
Ja.
Want er is één spookhuis aangepast. Eigenlijk twee, maar het was eigenlijk zo'n jaar dat je zag dat Horror Nights een beetje begon te stabiliseren wat het was.
Ja, misschien is het toch wel even goed om nog wel door de mazes heen te gaan. Mm-hmm. Ondanks dat ze wel vrijwel hetzelfde blijven. De villa.
Ja.
Iedereen die aan de slagen ontsnapt, zoekt zijn toevlucht binnen de villa. En er zijn een soort van 7 divisies binnen de villa. Daar begint zeg maar de gruwelijke excursie naar de Britse geschiedenis. En volgens mij, even los daarvan, even als zijstap, de slager is ook op een gegeven moment wel toch een karaktertje geworden, ja, binnen de Horror Nights scene. Hè?
En die is rond gaan lopen en dat soort dingen. Als scare actor in scare zones, net zoals Chins en Smiles, die op dit moment ook nog steeds rondliepen als characters op het park, al dan niet in de Horror Nights show.
Ik weet nog wel dat we die slager nog op een gegeven moment tegenkwamen. Die zei ook geen woord. Kijk, achter de schermen, dan wisten ze natuurlijk wel met Bram wel even zeg maar, te babbelen. Mm-hmm. Maar als je dan inderdaad onstage was, dan zei hij ook geen woord. En ook niet als hij herkende, zeg maar. Daar deed hij helemaal niks mee.
Zoals een goede character betaan.
Ja, dat. Terug naar de villa. Herken je dat trouwens ook, dat het huis wel wat aanpassingen heeft gehad?
Altijd. Ieder jaar pakken ze wel een klein stukje aan qua kamers en qua sfeer. Soms worden de kleine kamers uitgehaald die niet werken. En wat werkt, dat laat ze gewoon staan.
Dan was er de crypt. Was ook een maze. Hoe heb je hem ervaren?
De crypt was eigenlijk een compleet nieuwe laag over Down heen. Wat vorig jaar het riool was. Mm-hmm. Die hebben ze eigenlijk compleet geherthematiseerd naar het Chinese thema. Dus het riolen gangenstelsel, dat was nu het gangenstelsel van de crypt geworden.
Bijzonder eigenlijk. Want
waar ze dan wel de Egyptische tekens in hadden gedaan. Down was gebouwd door de Leisure Expert Group. En hier had Europa Park zelf nu een nieuwe saus overheen gezet. Dus het basis van het huis is toen blijven staan. Alleen compleet gestript en opnieuw gedecoreerd.
Nou, de crypt zelf was 300 vierkante meter, zelfs eigenlijk vergeleken als met Down. En uiteindelijk was hier ook de afstand die je moest afleggen 150 meter.
Steeds hetzelfde.
Dan was er Snow White. En hebben we natuurlijk de 7 dwergen. Haha. Mm-hmm. In het sprookje brengt de magische 7 geluk en houdt het kwaad weg. Het Sneeuwwitje sprookje heeft ook een happy end, maar niet voor deze bezoekers. De duivelsprinses nodigt je uit om te dansen op de gloeiende ijzeren pantoffels. En dat refereert, als het goed is, naar Sneeuwwitje, het oorspronkelijke verhaal. De wilde en romantische toegang tot het rustige bergwereldje is bedriegelijk. 7 zombiedwergen wachten al op hun slachtoffers. Spiegeltje, spiegeltje in de crypte. Waar komt de muffe geur vandaan?
Dit was zoals je net had de wachtrij van de Mathoorn, waar dus dat rook in zat. Alleen nu, in plaats van dat je bij Poseidon naar beneden ging, ging je er nu al in op de normale plek van de wachtrij van de Mathoorn.
Oh ja.
Daar begon het spookhuis al.
Spookhuis was gewoon de wachtrij, basically.
Spookhuis was gewoon de wachtrij van de Mathoorn. Punt.
Nou, de oppervlakte van het spookhuis zelf was 320 vierkante meter. Hier moest je 200 meter lopen, dus was ietsjes langer dan andere spookhuizen, of de mazes. Ze hebben hier ook 150 sparren voor gebruikt.
Om in de wachtrij een beetje sfeer te maken. En het was binnen en buiten dus ook dat stukje onder de Poseidon wat weer gebruikt werd.
Dan was het natuurlijk takeaway. Nou, volgens mij was die niet heel veel veranderd ten opzichte van 2013. Dus daar kunnen we snel over zijn. Dan was er Dead Inside. En volgens mij gaat het over een soort van laboratorium-experiment. En waarbij ze dan goed zombies kweken.
Mm-hmm.
Een bijzonder spookhuis volgens mij.
Ja, en het leuke van dit spookhuis was dat ze aan het begin ook een soort van gamification hadden toegepast.
Ja?
Wat inhoudt dat ze als jou als bezoeker zeiden van je moet van safe zone naar safe zone rennen. Dus je hebt een safe zone, daar kon je in staan. Er stond weer een acteur die een verhaaltje vertelde en dan moest je naar de volgende safe zone. En in de tussentijd kwam je acteurs tegen.
Mm-hmm.
Dan moest je echt daarheen rennen, zeg maar.
Ze gaan ervan uit dat iedereen loopt. Dat verwachten ze. Want mensen gaan niet rennen in een spookhuis. Denken ze. Nu waren wij met een groepje die hem toevallig al een keer eerder hadden gedaan.
Uh-huh.
Dus hadden ze iets van, nou, daar gaan we een keertje echt mee spelen. Dus wat wij doen, is we komen bij safe zone 1 aan. We rennen door het spookhuis naar safe zone 2. We rennen naar safe zone 3. We rennen naar safe zone 4. En die acteurs hadden echt zoiets van... Wat gebeurt er nu weer? Altijd leuk als je dan echt meespeelt met het verhaal. En hierin zat ook wel een van de betere scares ooit.
Ja?
Ze hadden op een gegeven moment een gang. En die gang hadden ze aan allebei de kanten hadden ze van die plastic platen. Van dat doorzichtige plastic. En aan allebei de kanten stonden acteurs. Alleen het licht was uit. Dus je zag wel die weerspiegeling van het glas. Maar je liep er doorheen. Een vriend van mij liep met mij mee. Die liep achter mij aan. Ik was er al door. Ik kende hem al. Hij kende hem nog niet. Dus ik draai me om. Ja, schiet nou op. En op dat moment gaan die lampen aan bij die acteurs. En rammen die acteurs. Bam, bam, bam op het glas. Wat gevolg daar heeft. Die vriend van mij die gaat naar de vloer. Dus die hadden ze goed te pakken. Maar dat is echt wel een hele toffe scare die ze daar toen hadden in dat huis. En dat was onder die extra wachtrij van Poseidon weer.
Oké. Okay. Fancy.
Tof. Maar dat betekent, hij heeft het wel overleefd verder,
hij
of niet?
Hij heeft wel overleefd. Alleen ik pest hem nog steeds mee.
Maar was flauwgevallen dan echt of zo?
Nee, gewoon vanuit schrik gewoon worden je benen zeg maar wiebel en ga je onderuit.
Wauw. Dus niet, gelukkig niet helemaal blackout zeg maar. Ja, oké. Okay. De oppervlakte van dit spookhuis was 500 vierkante meter. En uiteindelijk moest je zelfs 260 meter lopen over zelfs twee verdiepingen.
Ja, dus het bovenstuk van de wachtrij van Poseidon wat ook meegenomen was.
Dan hebben we natuurlijk uiteraard de Horror on Ice, maar dan nu deel 4.
Mm-hmm. Laat maar aan, het verhaal ging verder.
Het verhaal ging verder, alleen dan nu zonder Mark Terenzi.
Dan was er natuurlijk nog de scare zone End of Days. En ik denk, was diezelfde als zeg maar, de End of Days eerder, in eerdere jaren?
Ja, meer met de brandende auto's en dat soort dingen. Niet meer met Oktoberfest, helaas.
En dan was er ook nog Zombie Arrival Platform. En volgens mij starten ze hier ook een beetje een nieuwe trend met de Undead Delivery Corporation. Mm-hmm. Die gespecialiseerd is in het bezorgen van zombies en monsters. Je kunt maar thuis willen hebben, hè?
En hier hadden ze, je ziet hem af en toe nog willen staan, die grote glazen kooi.
Ja.
Waar die acteur in zat, dat stond hier op dat platform. Het was eigenlijk daar bij dat splash platform van Poseidon.
Oh ja. Nou, verder hadden ze qua eten hadden ze natuurlijk ook weer de vurige chili. Natuurlijk de gyros en de pompoen pita brood.
Mm-hmm. Het Chinees.
Food Palace. Dus toen kon je inderdaad lumpia's, gebakken rijst en gebakken noedels krijgen. Peking soep uiteraard. En nou goed, de Vampires Club was ook geopend met de longdrinkse cocktails en de shotjes.
Mm-hmm. Zo, dat was een hoop informatie, jongens.
Ja, best veel dat ze bedacht hadden allemaal als je het zo bekijkt, hè?
Mm-hmm. Nou, dit was alweer deel 2 van de driedelige aflevering over Horror Nights en Traumatica, als het ware. Goed, Marvin, waar kunnen de luisteraars ons nog volgen?
Dat kan natuurlijk altijd via de social media, via de handle Afterpark Lounge, via Twitter, Facebook en Instagram. Of je kunt natuurlijk altijd een sturen naar apl@vijfzintuigen.nl.
Ja, dat mag ook een voice clip zijn, want dat vinden wij ook wel leuk.
Absoluut. Dus mocht je ook iets beleefd hebben met de Horror Nights of de laatste Traumatica, laat het vooral ook even weten. Dennis, waar kunnen mensen jou volgen?
Op Scarepot, op Scarezone of bij pretpark.club.
Dus wil je nog veel meer weten over de horror en de horror scene en alle evenementen die er rond doen? Check eventjes inderdaad Scarepot en Scarezone uit.
Ja, Dennis, dankjewel dat jij weer bent aangeschoven.
Graag gedaan.
En je komt vast nog wel terug voor deel 3, hè?
Ja, zeker.
Keurig. Nou, dan zou ik zeggen, au wiedersehen en tot ziens in Europa Park.
Bit scary.
Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren.